Welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij nog steeds Liesbeth van der Pol, architect, voormalig rijksbouwmeester en een van de medeoprichters van DOC Architecten. Voor het nieuws hebben we het onder andere gehad over Schiphol, de poort van Nederland, over Phoenixwijken, waar toch echt leven moet zien te komen. En we gaan verder praten. Je had het net al even over je hoofd leegmaken, ruimte maken in je hoofd voor frisse ideeën. Dat is wel belangrijk, hè, om dat te doen. Ik zag een boek van je waarin allerlei mooie gebouwen stonden die jullie ontworpen hebben in de loop van de jaren. En het gekke was dat dat niet begon met een mooi project, maar met een schets. En met nog een schets. En met een heleboel waterverfschetsen. Mm-hmm. Dat lijkt me niet de gebruikelijke manier om een pand in de lak te zetten, zullen we maar zeggen.
Nee.
Dat is wel iets wat je graag doet.
Ja, alle architecten schetsen graag. En trouwens heel veel mensen schetsen graag. Het tekenen is natuurlijk een heerlijke manier om je weg te vinden. Maar in architectuur is het een manier om de eerste keer kennis te maken met het gebouw.
Zo hele kleurrijke tekeningen, die heel vrolijk zijn ook allemaal. Juist door het kleurgebruik. Je hebt echt een bepaalde soort stijl daarin ontwikkeld.
Ja, ik heb het in Delft geleerd trouwens. Wij hadden goede docenten handtekenen. En daar zaten ook mensen bij die echt heel goed konden aquarelleren. En ik vond dat gewoon machtig om te doen en nog steeds. Dus ik heb het van hen geleerd. En ik ben het gewoon blijven doen, nog steeds. En wat je doet, is doordat je zoveel kleur aanbrengt en nog meer lage kleuren. Dus niet alleen eerst een klein beetje potlood, dan pen. Dan moet je dat weer uitgummen. Dan begin je met die aquarellagen. Dat is laag op laag en kleur op kleur. Maar het blijft transparant. En al die tijd kijk je naar die tekening. En al die tijd ben je aan het kleuren, daar word je heel vrolijk van. Maar je kijkt ook naar dat gebouw. En je kijkt, is dat eigenlijk wel een goed gebouw? En je leert dat kennen. En dus door de duur van het maken van de tekening leer je het gebouw beter kennen. En het kan best wel zijn dat je het gewoon helemaal niet goed vindt. Dan denk je, nou, dat wordt helemaal niks. Dat is helemaal
op basis van die tekening van gebouw dat nog lang niet er is.
Ja, dat zo werkt dat. Dus het is een beginsel van een gebouw. Het is een eerste schetsen. Meestal weet je er wel wat van, een klein beetje. Heb je een idee, een locatie. En je hebt ongeveer een idee over de functionaliteit. Maar je kent nog niet, wat is dat eigenlijk voor een beest?
En in een uiteindelijke schets die super strak moet zijn en die gewoon heel realistisch uit moet zien, daar lopen altijd wat mensen in, omdat dat straks natuurlijk nou eenmaal zo gaat zijn. Maar in die eerste schets teken je ook heel vaak een soort figuur die vanuit het perspectief van de kijker aan het aanschouwen is.
Ja,
dus een soort.
Dat is eigenlijk, ben ik eigenlijk zelf, moet ik bekennen. Ja. Vaak in een of andere hoek staat wel iemand die op wiens rug je kijkt. En die kijkt met jou mee naar dat gebouw. En zo is het natuurlijk ook. Je probeert te kijken naar dat gebouw en hoe dat ontstaat in die tekening. En uiteindelijk meet je daarin natuurlijk de eerste proeven of het gebouw goed wordt. En het kan dus goed zijn, het is gelukkig nog in het begin van het proces, dat het helemaal niet goed is. En dan maak je een nieuwe schets en een volgende schets. Maar dan weet je al veel meer, door die schets te maken, weet je al veel meer van dat gebouw.
Ja. Voel je jezelf een kunstenaar of is daarvoor architect een te dienstbaar beroep?
Architectuur maken is. Ik voel me geen kunstenaar. Nee, ik voel me zeker geen kunstenaar. Ik voel me architect. En een architect is bezig met het maken en vormgeven van architectuur. En niet alleen met kunst. Dus een tekening of een schilderij maken kan een activiteit vanuit de kunstbehoefte zijn. Maar een architect heeft de behoefte om een gebouw te maken, niet een schilderij.
Maar in hoeverre is jouw persoonlijkheid daarbij, speelt die een rol?
Dat weet ik niet. Ik denk wel dat je als architect je persoon meeneemt, hè, je karakter meeneemt in het proces wat de totstandkoming van een gebouw uiteindelijk beïnvloedt. Maar je loopt weg aan het eind. Hè. Dus een architect doet er niet toe. De naam kleeft eraan, maar je doet er niet meer toe. Want je loopt weg en anderen gaan dat gebouw gebruiken.
Maar verschilt dat ook per architect? Want over jou wordt natuurlijk heel vaak gezegd van je hebt niet echt een eigen stijl. Dat vind je ook helemaal niet erg. Het is ook niet zo dat elk gebouw van jou direct een signatuur heeft die je uit duizenden herkent. Betekent dat dan bepaalde mensen die dat wel hebben misschien meer een soort ja, handtekening van een kunstenaar op hun gebouwen willen zetten? En jij
elke architect moet zich in eerste instantie verdiepen in de functie die het gebouw gaat krijgen. Je verdiept je in. Dus ik heb een prachtige opdracht gekregen in Zwolle. Dat was een parkeergarage. Op zich niet zo'n hele bijzondere functie, zou je zeggen. Maar als
moeten
je
auto's in kunnen.
Er moeten heel veel auto's in kunnen. Er moest wel 700 auto's in kunnen.
Maar
dat ding lag op een plek vlak naast een woonwijk met hele kleine woningen. En hij stond ook weer dichtbij een stadscentrum waar wat winkels en een bioscoop zouden komen. En hij moest daar min of meer tussen bemiddelen. Dus ja, we hebben echt ons verdiept in wat gaan die auto's daar eigenlijk doen. En die mensen in die auto's en die komen daar samen. En hoe kunnen we nou van die parkeergarage iets maken? Wat dan ook nog eens een keer, pas de gemeente was daarin de opdrachtgever, die wilde daar ook nog eens een hele duurzame parkeergarage van maken. Dus we hebben ons.
Wat maakt een parkeergarage duurzaam?
Nou, wat wij vonden, wat wij uiteindelijk eigenlijk meenamen van op reis. We waren in Oezbekistan. En dat is in Samarkand is eigenlijk wat op de zijderoute de plek is waar de oostelijke stroom van de zijderoute de westelijke stroom ontmoeten. En de kamelen die daar in een caravanserai samenkwamen, die fungeerden, dus die plekken, die caravanserais, fungeerden als de parkeerplaatsen van de kamelen, zou je kunnen zeggen. En alle ladingen werden daar uitgeladen en daar ontstond de ontmoeting. Tussen de oost en de west. En op die plek ontstonden de universiteiten. En op die plek ontstond de gezelligheid. En de bibliotheken. Dus daar was het. Nou, zo hebben wij die ook bedacht. Dat die auto's die van Zwolle binnenrijden en moeten parkeren. Elkaar ontmoeten in die parkeergarage. En dus bij dat stadscentrumpje. En die woonwijk. En die auto's en die snelweg. Dus het is een soort van moderne caravanserai. En zo hebben we hem ook vormgegeven.
Dat klinkt eerlijk gezegd als een bizar idee. De parkeergarage als ontmoetingsplek.
Ja, maar toch is de vergelijking niet zo vreemd. Stel je voor, in de toekomst gaan wij dan nog met auto's? Misschien gaan we wel op kamelen. Dus we zijn al met elektrische auto's bezig en fietsen al graag. Wie weet gaan we in de toekomst nog wel heel anders om met onze vervoersmiddelen.
Met het tropische klimaat
en het is
toch
ook zo.
Natuurlijk.
Ja, daarom. Dus ik heb er ook heel veel zin in. Maar het is toch ook niet zo raar om te denken, ik stap die auto uit. Een ander stapt ook die auto uit. Ik wil hem leren kennen en weten wat hij doet. En welke kennis heeft hij? En welke producten heeft hij bij zich? Nou, dat soort vergelijken en dat soort verdieping, dan ineens is een parkeergarage een prachtige opgave.
Maar dat vind ik wel interessant, want uiteindelijk gaat dat natuurlijk, je parkeert je auto, je loopt langs elkaar heen, ieder naar zijn eigen. Die ontmoeting gaat natuurlijk nooit plaatsvinden.
Dat zeg jij, maar als je je erin verdiept, jij stapt misschien ook wel eens uit en je ziet een ander ook uitstappen en je vraagt je af, wat heeft hij bij zich? Het ligt wel voor de hand dat wij over dat soort plekken waar wij onze fietsen stallen en waar wij onze auto's stallen of onze kamelen stallen, dat we eens gaan nadenken dat misschien wel plekken zijn waar we kennis kunnen, waar we elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen delen. Nou, op zo'n manier nadenken over een functie, zoals een parkeergarage, wordt ineens een heel spannend en heel leuk en ook bijzonder ding om over na te denken, om aan te ontwerpen.
Maak je ook wel eens iets wat je eigenlijk zelf lelijk vindt, maar wat wel functioneel is?
In principe maak ik geen lelijke dingen. Dat ligt niet in, ligt niet voor de hand.
Nou ja, ik moest denken aan, het was van de week in het nieuws over koning Willem-Alexander. Die wilde graag zonnepanelen op zijn huis laten bouwen. Mocht niet, want het is een rijksmonument en die lelijke dingen mogen daar niet zomaar op. Gaat de rijksbouwmeester daarover eigenlijk?
Nou, ik ben gelukkig geen rijksbouwmeester meer. Dat doet nu een ander. Die doet dat heel goed.
Maar dan gaat het dus eigenlijk over een keuze. Ik wil iets duurzaams doen met mijn huis, maar het mag niet, want het is lelijk.
Nou, dat is wat kort door de bocht. We moeten natuurlijk alle zeilen bijzetten om het vraagstuk van onze klimaat goed te beantwoorden in de bouwkunst. En echt alle takken van sport in de bouw wereld zijn daarmee bezig. Dus er is niet één architect die niet op een of andere manier bezig is na te denken, hoe kunnen we die duurzaamheidsvraagstukken nou eigenlijk oplossen? En of dat nou in zonnepanelen is, of betere isolatie, of compacter bouwen in de binnensteden, of zorgen dat auto's, dat parkeergarages ontmoetingsplekken worden. Iedereen is met die gedachten bezig.
Is een architect dan ook bezig met de esthetische kant van die duurzaamheid? Kijk, er is een producent van zonnepanelen.
Natuurlijk.
Ik kan me voorstellen dat je als architect daarmee in gesprek wil om bepaalde toepassingen maken die passen
maar
binnen het.
Wij zijn ook in die bouwketen allemaal. Hè? Alle onderdelen van die bouwketen zijn met elkaar bezig en met elkaar in gesprek om die dingen esthetisch te maken. En esthetisch is niet het enige. Ze moeten gewoon geïntegreerd worden in die gebouwen. Dus de nieuwe gebouwen moeten dat op een natuurlijke manier integreren.
Juist. Ik ga toch even naar die functie van Rijksbouwmeester. Die wordt vaak genoemd, omdat er, zonder dat mensen ook eigenlijk maar weten wat het is, voelt dat toch als een hele belangrijke taak. Is het dat eigenlijk ook?
Ja, dat is het ook. Er is er maar één van in Nederland. En dus op het moment dat je dat bent, is de verantwoordelijkheid die je draagt ook groot. Je adviseert de regering over ruimtelijke zaken en over de gebouwen die van het Rijk zijn. En dat zijn er heel veel. En die zijn ook heel waardevol en die zijn belangrijk voor het Rijk. Dat kunnen oude gebouwen zijn, dat kunnen nieuwe gebouwen zijn. En daarover kunnen adviseren, dat is een belangrijke taak.
Je begon daarmee in augustus 2008.
Ja.
Een maand later stortte de Lehman Brothers bank in en een maand daarna IceSave in IJsland. Wat dacht je toen?
Het viel allemaal samen. Ik vond het fantastisch dat ik gevraagd werd om Rijksbouwmeester te worden. En inderdaad, binnen 3 maanden leek het niet meer zo fantastisch, omdat de hele bouwwereld instortte. En dat ging echt de architectenwereld wel als eerste. Die gaan altijd voorafgaand in het denken over gebouwen. En dat betekende dat er eigenlijk een hele generatie dreigde weg te vallen aan jong talent die helemaal geen werk meer hadden.
Ja, dat dreigde echt een soort verloren generatie te zijn.
Ja, nou dat vond ik heel moeilijk en ook heel zwaar. Het trof ook mijn eigen bureau trouwens. Hè. Dus de combinatie van enerzijds adviseren aan het Rijk over dit soort zaken, van hoe kunnen we architectuur behoeden tegen een al te grote val in dit land. En anderzijds mijn eigen bureau bestieren, wat toch ook ontzettend veel te lijden had onder de crisis. Dat was zwaar.
Dat ging van 65 man naar 16, als ik het goed heb.
Ja,
dat is echt meer dan
heel heftig.
Een klapje.
Ja, dat is heel zwaar. En vooral natuurlijk voor de mensen die je treft. Maar ook voor jou als leidinggevende in een bedrijf. Want ja, je moet je bedrijf downsizen en je moet verhuizen en je moet alle zeilen bijzetten om überhaupt te blijven drijven. Dus dat vond ik moeilijk. En dit was gewoon een zware tijd. Ook wel mooi, want je mag dus over de dolste zaken adviseren. En ik kon dus ook wel een tool vinden voor het Rijk om jonge architecten een kans te geven. We hebben met geld van bij elkaar gesprokkeld vanuit heel veel ministeries. Maar ook heel veel provincies en gemeentes, maar ook ontwikkelaars hebben geld bij elkaar gelegd om Nederland wordt anders te starten.
Voelde men dat als belangrijk om die architecten aan het werk te houden, om wat je al zegt, geen verloren generatie te laten ontstaan?
Nou, het geluk was dat je als Rijksbouwmeester dat belang onder de aandacht kon brengen. En dat heb ik gedaan.
Ja, als je er nu, we zijn nu 10 jaar verder, eigenlijk op de kop af zo'n beetje. Wat heeft die crisis, hoe diep is die nou uiteindelijk geweest?
In de bouwwereld is die bijzonder diep geweest. Ik durf te zeggen dat er nog steeds bedrijven zijn en vooral mensen zijn die daar ernstig onder hebben geleden. Voor de architectuur in ons land weet ik niet of die diep is geweest. Soms is het ook wel goed als je een tijd enige stilstand meemaakt om weer nieuwe energie te vinden, om nieuwe dingen aan te boren.
En zie je dat ook echt terug, dat er op een andere manier gebouwd wordt dan voor de crisis?
Ik heb groot geloof in de jonge generatie die nu opstaat, die dus na de crisis weer aan het werk kan gaan. Gelukkig is er weer werk voor ze ten eerste. Ten tweede zie je dat zij zich hebben bezind op de manier waarop er in de jaren 90 werd gebouwd. En zij willen het weer anders.
Hoe anders?
Ik herken heel duidelijk het verlangen naar vakmanschap. Ambachtelijkheid. Ze willen weer heel dicht bij de techniek van het bouwen staan. Ze willen weer details kunnen tekenen. Ze willen eigenlijk het liefst het gebouw zelf maken. Ze zijn erop uit om met andere materialen. Ze denken over circulariteit. Ze hebben zich die moeilijke vragen in die periode van relatieve stilstand, hebben ze zich afgevraagd. En met nieuwe creativiteit zijn ze nu aan de bal.
Betekent dat we dan een soort... dat klinkt als iets positiefs, laat ik het zo zeggen. Zien we dat nu al? Of is dat iets wat eigenlijk pas over een paar jaar in projecten terug te zien gaat zijn?
Op grote schaal ga je het pas over een paar jaar zien. Maar op de schaal waarin wij werken, ons bureau, omdat het zo verschrikkelijk gedownsized is en nu weer groeit, bestaat voor de helft uit hele jonge mensen. En ik herken dat talent gewoon in die jonge mensen. Dus zij zijn de toekomst. En daarin zie je dus dat zij met nieuwe energie aan projecten werken.
Als je kijkt naar de afgelopen, laten we zeggen, 100 jaar, wat is dan eigenlijk het decennium waarin in Nederland het meest prikkelend gebouwd werd?
Ah joh, dat vraag je aan een architect. Dan krijg je natuurlijk het antwoord, dat ligt nog op de tekentafel. Dat ligt nog voor ons, dat decennium.
Maar is dat ook echt zo?
Altijd. Een architect kijkt naar voren. Wij zijn altijd, als je vraagt welk gebouw vind je het mooist, nou, dat is altijd het gebouw waar je nog aan tekent en nog aan ontwerpt. Dat komt eraan.
Er is een gebouw waar je nog aan het tekenen bent, geloof ik, hè?
Ja.
Het Binnenhof.
Ja.
Dat moet toch een droomopdracht zijn?
Een renovatie van
misschien wel het meest karakteristieke, in ieder geval een van de bekendste plekken in Nederland. Hoe gaat dat, zo'n opdracht? Met wat voor een opdracht begin je daaraan?
Nou, het is, je zegt het goed, het is een droomopdracht. Het wordt je gegund, dat is al heel bijzonder mooi. We hebben daar dus niet voor hoeven tenderen, niet een wedstrijd voor hoeven lopen van vele jaren.
Zoals het vaak wel gaat, lijkt me.
Zoals het natuurlijk bij alle overheidsopdrachten gaat. Maar omdat dit gebouw nog een vertrouwelijk karakter heeft en natuurlijk ook een bepaalde beveiligingskarakter heeft, is het dus in één keer gegund. En ja, dat is natuurlijk heel bijzonder als je als architect en ook als je een paar jaar als Rijksbouwmeester hebt mogen adviseren, dat je dan zo'n prachtige opdracht krijgt. Dus ja, ik ben daar echt mee verguld. Samen met Ellen van Loon van OMA doen we dus nu het structuurplan voor het hele Binnenhof. Dus dat is de Tweede Kamer, Algemene Zaken, de Raad van State en de Eerste Kamer. En de grafelijke zalen daarbij. Dus dat is eigenlijk alles wat je op het journaal ziet als het Binnenhof. Ja, dat is ongelooflijk. Het zijn gebouwen waar je ook daar raak je heel opgewonden van. Het is natuurlijk de kern van onze democratie. En die gebouwen dateren.
Ook gebouwen waar je vanaf moet blijven wat dat betreft. Het is monument bij uitstek.
Ja,
daar moet je heel erg mee uitkijken.
Ja, je voelt je enerzijds de hoeder van deze gebouwen. Sommige dateren al uit de 13e, 14e eeuw en alles daarna. En al die tijd zijn het belangrijke objecten geweest in de geschiedenis van onze democratie.
Waarom moet het gerenoveerd worden?
Zoals elk gebouw moet het natuurlijk een keer een grote opknapbeurt hebben. En zeker in deze periode, zoals we nu kijken naar het gebouw, zoals het de afgelopen jaren intensief gebruikt is, de afgelopen eeuw eigenlijk intensief gebruikt is, is het nu echt toe aan een grote technische, maar ook echt onderhoudsbeurt die echt ingrijpend is. Zo ingrijpend dat de verschillende gebruikers ook een tijdje moeten worden verhuisd naar een andere plek. En in die tijd wordt dan alles opnieuw technisch, maar dus ook architectonisch opgeknapt.
Wat heb je zelf met dat binnenhof? Heb je er een band mee? Of is dat een opdracht die een plek die je alleen gewoon kent van het journaal?
Nou, wie heeft er geen band mee?
Ik alleen van het journaal.
Maar zelfs dan ken je het. Ja. En dan brengt het een bepaalde emotie in je los. Het zijn natuurlijk gebouwen die een hele specifieke emotie hebben. Alleen al omdat ze door de eeuwen heen voor onze geschiedenis een enorme betekenis hebben gehad. En daarnaast zijn ze ook heel mooi. Ze zijn ook altijd, door alle eeuwen heen, zijn ze met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt, gerenoveerd, herbestemd, hè, dat deden ze toen ook al, en weer opnieuw vormgegeven. Dus ze zijn vele malen verbouwd en uitgebreid en weer stukjes gesloopt en opnieuw opgebouwd. En altijd met de grootste zorg. Dus dat is ook een eer, joh, om daaraan te mogen werken.
Mogen er zonnepanelen op het dak?
Ik vrees dat we inhoudelijk niet zo heel ver kunnen komen. Want daar kunnen we gewoon helemaal niks over zeggen.
Het gaat ook nog jaren duren.
En het is een fantastisch object om aan te mogen werken. Maar ik wilde wel wat over zeggen. Want je bent als architect natuurlijk echt in debat met al je voorgangers die op dat terrein hun beste kwaliteiten hebben laten zien. En in die zin voel ik me bijna in een soort wedstrijd of in een soort dialoog met beroemde architecten uit het verleden. En ergens denk ik, nou, ik daag ze uit. Ik zou graag willen dat als ze straks terugkomen op het Binnenhof, dat ze inderdaad verbaasd zijn over hun eigen werk, over de schoonheid van hun eigen werk. En dat heb ik dan gedaan.
Dat is iets wat iedere architect eigenlijk stiekem wel hoopt, dat er ooit een keer een update komt van zijn eigen. Is er al ooit iets van jou? Ja, je bent zelf nog actief, dus als er iets gerenoveerd zou moeten worden, zou je het zelf nog kunnen doen?
Er is al één gebouw, of zelfs al een paar, die alweer wat ouder zijn en gerenoveerd worden. Gelukkig wel door ons. Dus wij noemen onszelf gerenoveerde architecten.
In plaats van gerenommeerd, precies. Okay, dat is toch een bepaalde
mooie nieuwe term.
Ja, ja, dacht ik ook.
Ja, vond ik ook.
Eén ding waar ik nog wel benieuwd naar ben. We hebben het net gehad over de crisis. Nou, laten we zeggen, die is voorbij. Er hangt altijd nog een dreiging in de lucht dat er weer een nieuwe crisis komt. En dat kan altijd. Maar er staat ineens ook iets voor de deur. Het gaat ineens over staalheffingen en dat soort dingen. Die handelsoorlog die nu zo in het nieuws is. Is dat nou een gevaar voor de bouwsector?
Er wordt altijd gebouwd. Daar kunnen we zeker van zijn. Er zijn altijd verbouwingen, transformaties en nieuwbouw is altijd nodig. Dus de bouw zal niet gauw in het slop raken. Zo'n crisis als we net gehad hebben grijpt wel heel diep in de sector. En je mag hopen dat dat voorlopig niet gebeurt. Dus laten we zorgvuldig uitdenken waar we wel en waar we niet bouwen.
Zo gaat het zijn. We gaan het zien. Ik dank je heel erg dat je hier wilde zijn. Dat Binnenhof, dat wordt echt, ja,
spannend, hè?
Ja, je gaat nog wel even door, toch? Want je bent 59, pensioensleeftijd komt. Maar dit is een beroep dat je tot je dood gaat doen, toch?
Nou, in ieder geval de komende 10 jaar. Want zo lang zal dat Binnenhof nog zeker duren.
10 jaar?
Zomaar.
Het begint 2020 en dan.
In 2020 worden de ministeries uitgehuisd. En in 2025 gaan ze weer terug.
Dankjewel dat je hier was.